Bob Evers, deel 59. Ratselraadsels bij het Château de Vaux. Hoofdstuk 11. Drie helden op sokken. Na precies 10 minuten pakte Landlebe een mes. Hij sneed het draad en touw om de armen van de jongens los en gaf het mes aan Ari, terwijl hij zijn pistool gericht hield. Maak de benen los. Eerst die van jou, daarna Jan en als laatste het vriendje dat zich oefent in smerige blikken. Daarna leg je het mes op de grond en schuif je het met je tenen naar me toe. Toen hij het mes in handen had, zei hij, tijd voor het lesje. Weten jullie nog van de Ardennen? Hij keek van Ari naar Jan en Bob, zag blijkbaar dat ze nog precies wisten wat er in de Ardennen was gebeurd en straalde. Jullie zijn het niet vergeten. Hij wees, trek je schoenen uit. Nu? Vroeg Jan stuurs. Landlebe haalde zijn schouders op. Je mag ook wachten tot ik de schoenen van je vrienden heb verzameld, als je je daardoor gelukkiger voelt. Hij zwaaide met het pistool en zijn stem werd grimmig. Haal geen grappen uit, want je kunt wel blijven denken dat ik niet op jullie schiet, maar je weet het niet zeker. Hij nam enkele meters afstand. Schuif de schoenen naar mij, niet te hard. Ik mocht eens denken dat het een aanval is. Bob was de eerste die zijn schoenen uit had. Hij duwde ze met zijn tenen naar Landlebe en zei, sokken ook? Landlebe keek naar buiten. Hou maar aan, zei hij, omdat ik zo aardig ben. Het is fris en stel je voor dat je koude tenen krijgt. Hij wachtte tot ook Ari en Jan hun schoenen naar hem hadden geschoven en zei, in de benen, loop voor me uit, achter elkaar en rustig, de dikke voorop. Trap af en naar buiten. Blijf voor de deur staan tot ik zeg dat je verder mag. Denk eraan, als jullie 3 kanten oplopen, dan pak ik er misschien 1, maar die krijgt het pak slag van zijn leven. Hup, wandelen. Het leek graden kouder dan een paar uur tevoren en de jongens rilden toen ze na een commando van Landlebe naar de oprijlaan liepen. Bij de uitgebrande huurauto hielden ze als bij afspraak hun pas in om een paar seconden enige warmte op te vangen. Landlebe zag het en ik kon het niet laten dat te laten merken. Hebben jullie toch nog een beetje plezier van je Renault? Ik hoop dat jullie hem goed hebben verzekerd. Hij liet een lichtstraal over de oprijlaan dansen. Kijk waar de plassen zijn, dat scheelt natte voeten. Vooruit maar, beetje doorlopen graag, ik heb geen uren de tijd. Hij leek bijzonder in zijn sas, want zijn stem had de bijklank van wat heb ik een lol in het leven. Hoe harder een van de jongens zuchtte, hoe opgewekter hij werd. Toen ze bij de weg kwamen, scheen Landlebe in beide richtingen. Als je naar rechts loopt, ben je sneller in de bewoonde wereld dan links. Maar mij maakt het niet uit. Doe niet te hoopvol als je straks een auto hoort, want dat ben ik en ik rijd door, dus ga niet midden op de weg staan. Waar ga je naartoe? Vroeg Ari met een stem of hij zichzelf uitermate zielig vond. Hij verwachtte geen antwoord, maar met een man als Landlebe wist je het nooit. Ik ga in de auto stappen die klaar staat, zei Landlebe meteen, en daarna Dupont zoeken. Weet je dan waar hij is? Landlebe grinnikte. Zijn tevredenheid leidde, zoals bij zoveel mensen, tot spraakzaamheid. Ik weet waar ik een goede kans maak. Een beste kans. Hij liet de lichtbundel langs de gezichten van de jongens strijken. Als ik jullie nog 1 keer tegenkom, gaat het mis. Goed, grondig en radicaal. Ik heb langzamerhand mijn buik vol van jullie en dat gaan jullie de volgende keer merken. Dan volgt het grote lesje. Onthoud dat. Nu lopen. Ik kijk jullie na en als jullie de struiken induiken, laat ik jullie zoeken door Philippe. Die heeft daar zin in, dat weet ik, omdat hij vroeg of hij een poosje alleen met jullie mocht zijn om te praten over spijkerpistolen. Ari sloeg linksaf en Jan en Bob volgden zonder iets te zeggen. Pas na 100 meter vroeg Jan, waarom ben je niet rechtsaf gegaan, Dikke? Om dezelfde reden als waarom jij ook links zou zijn gegaan, antwoordde Ari zonder zijn hoofd om te draaien. De man is zo'n dwangmatige leugenaar dat het hem gewoonweg niet lukt om de waarheid te spreken. Hij zei dat rechts het kortst is, dus gaan we links. Bob bromde iets toen hij op een steentje stapte en legde een paar meter hinkend af. Hoor ik een auto? Dat zal Michael zijn, joh. Laten we maar even in de berm gaan staan. Misschien loog hij niet toen hij zei dat we hem niet moesten tegenhouden. De auto die langs reed knipperde met zijn lichten en verdween in het duister. Was dat Michael? Het was een Volvo. Of Michael erin zat, kon ik niet zien. Als hij het was, kunnen we het nu terug naar het kasteel. Waarom, man? Om onze voeten te warmen bij het haardvuur? Beter dan lopen over een weg met steentjes. Beter steentjes dan Philippe. Au, ik heb een gat in mijn sok. Ik ook, Bobby. Een knol in mijn sok, zeiden we vroeger. Bob bleef staan. Een knol is een paard. Wat doet die in een sok? Hij gromde zacht. Als je me begint te stangen, terwijl ik last van mijn voeten heb, Roy, dan niks, zei Arie rustig. Het is gewoon een soort van uitdrukking. Vroeger in elk geval, knol in je sok. Dat mocht niet, vulde Jan aan. Knollen in sokken, want dan zeiden ouders, uitkijken jij, ik heb de sokken niet aan mijn rug hangen. Bob was een hele tijd stil. Dan zei hij, zal ik jullie, voor ik echt kwaad word door al die ongein, eerst maar vertellen over de sms'jes? Welke sms'jes? Vroeg Arie meteen. Waar ik van Jan een paar keer niet over mocht praten. Toen we achter de vier mannen aanzaten die naar een bestelauto liepen, hadden we even bereik en kreeg ik twee berichten waarvan eentje ertoe deed. Van wie, Bobby? Bob aarzelde lange seconden. Ik wil geen gelach, zei hij waarschuwend. Gelach op een steentjesweg in de Dordogne, midden in de winter? Van mij zul je niets horen. Erewoord, zei Jan. Van Bridget, zei Bob met een vlakke stem, het meisje van de expositie. Waar je aan klitte alsof je kauwgom was en naar keek of je iets moois zag. Bob bleef staan en maakte dreigende gebaren. Wat zei ik nou net over lachen? We lachen niet, Bobby lief. We zijn doodernstig. We hangen zelfs aan je lippen. Voel maar hoe zwaar ze zijn. Bob zweeg en hij bleef dat doen tot Jan een paar maal slikte en op redelijke toon vroeg. Wat had ze te melden, Bob? Iets over Raphaël Dupont. Dat een man heeft geëxposeerd in een departement dat Lot heet, onder meer in de plaats Courdon. Hij schijnt daar een huis te hebben gehad. De een zegt dat hij het huis heeft verkocht, de ander dat het nog van hem is. Bob zwaaide met een arm. Is dat informatie waar we iets aan hebben, of komt er weer een geinige grap? Het is de beste informatie in lange tijd, zei Arie ernstig, want het is zo ongeveer de enige. Eindelijk iets waardoor we kunnen zeggen dat al het geraus en geren niet helemaal voor niets is geweest, vulde Jan aan. Ik was al bang dat we morgen met hangende pootjes terug zouden moeten naar Nederland. Arie gaapte zo lang dat zelfs de ritseldieren in het bos stil waren. Hangende pootjes met pleisters, jongens, en met blaren en doorns. Het zijn de enige verwondingen van een wilde nacht, zei Jan, dus dat valt tenminste mee. Maar het is wel prettig dat er nu enige vooruitgang tegenover staat. Dat dacht ik ook, zei Bob tevreden. Ik mag dus aannemen dat het afgelopen is met de schimpscheuten? Arie knikte. Van mij geen schimp meer, Bobby. Geen scheut van deze kant, zei Jan. En we zullen de naam Bridget in het vervolg met veel waardering uitspreken. Lopen we nu verder? Daar ginds is een kruising met de eerste straatlantaarns die ik in vele uren heb gezien. Op de kruising bleven ze staan, terwijl ze verschrikt naar elkaars kleding keken. Het is weer bar, stelde Jan vast. Vogelverschrikkers met tenen door de sokken, zei Bob grimmig. Fijn land, Frankrijk, maar te veel kuilen en steentjes. Gelukkig ook een auto. Arie wees naar twee koplampen die langzaam naderden. Een vroege Fransman op weg naar zijn koeien? Of een markt? Arie greep de knoedelbiljetten die hij van Dupont had gekregen, ging wijdbeens op de weg staan en zwaaide ermee toen de auto op een afstand van 100 meter was. Het had effect en een half uur later waren de drie jongens in hun hotel in Bergerac. Arie sliep binnen de minuut. Bob poetste eerst zijn tanden en plakte een pleister op een voet. Jan nam een bad en werd wakker toen half lauw water zijn mond inliep. Waar hij zich mee had afgedroogd, wist hij 10 uur later niet meer, maar zijn handdoek was niet vochtig en in een hoek van de badkamer lag een nat shirt.